Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 8 in het jaar 2006, aflevering 28. Ik zit te zwaaien, hoor.
Ja, ik zie het, maar hij doet dat niet.
Waarom doet hij het dan niet?
Ik zit met dat Pot Plaza Studio, dat nieuwe van Pot Plaza, en hij wil niet
geef
starten.
Geef er eens een klap op dan.
Een klap erop geven.
Gewoon even een klap. Juist.
Oh, nou. Wat een rare software is dat dan toch.
Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 8, dus op donderdag 23 februari 2006, gingen er 5 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes, heel veel nieuwtjes en het premièreoverzicht. Daarnaast neem ik nog even de BAFTA's met je door. In deze filmcast hoor je verder muziek van Spitting Image en uit de films Shrek en Good Night and Good Luck. Ben jij al lid van de Filmcast mailinglist? Dan krijg je namelijk elke week een kort mailtje zodra de Filmcast weer online staat. Schrijf je in op www.filmcast.nl. Velen gingen je al voor. Tot mijn verbazing trouwens, want ik heb het pas vorige week aangekondigd. Maar dat is wel leuk natuurlijk. De Filmcast wordt overigens exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert. De premières. 5 premières deze week en de eerste is Tickets. En dat is een film over ontmoetingen in een trein op weg van Oost-Europa naar West-Europa. Het is een Italiaans-Iraans-Brits samenwerkingsproject, dus dat is vrij apart. En de distributeur heeft ook een groot vertrouwen in de aantrekkingskracht van deze film. En daarom is hij in het hele land in maar liefst 3 bioscopen te zien. Ja, ja. Chaos, dat is een actiefilm met Wesley Snipes, de grootste release voor deze week, komt uit in 22 salen. Verwar deze film niet met een werkelijk ongelooflijk smerige horrorfilm met dezelfde titel, ook uit het jaar 2005, over 2 meisjes die worden vermoord en verkracht, in die volgorde ook. Want dit is gewoon een vlotte actiefilm over 2 politiemannen die achter een bankrover aanzitten. Ja, er waren toevallig een aantal films met de titel Chaos in 2005. En deze is dan met Wesley Snipes en helemaal niet onaardig. Ik heb hem nog niet helemaal gezien, maar er lijkt mij weinig mis met deze film. Mocht jij daar anders over denken of het ermee eens zijn, je reacties zijn altijd welkom via www.filmcast.nl of een mailtje, dat is misschien nog makkelijker. Ion Flux, die heb ik wel gezien, gaat ook deze week in première met Charlize Theron in de hoofdrol in hele strakke pakjes. Maar ik denk dat ik hem toch bewaar tot volgende week, want dan heb ik volgende week ook weer gewoon 2 films te bespreken en 3 films zie ik ook wat veel van het goede. In de tussentijd zou ik niet gaan kijken als ik jou was, want het is een bijzonder slap Matrix aftreksel. Weliswaar, ik zei het al met Charlize Theron, maar ja, dat zegt ook niet alles natuurlijk. Ik ga het uitgebreid hebben over 2 andere films, namelijk Kebab Connection, en dat is de Duitse Shuf Shuf Habibi. Zo moet je dat eigenlijk zien. En dat is een heel erg geslaagde comedy, ook nog eens. En van Duitsers, kun je nagaan. En ik ga het ook hebben over Good Night and Good Luck. En dat is een serieuze film van en met George Clooney. Tot zover het premièreoverzicht. Tijd voor een korte comedyclip. En je weet misschien dat de herkenningsmuziek van de filmcast eigenlijk de tune is van de serie Battlestar Galactica. En dan de oude serie, hè. Ze hebben weer een remake, maar dat is weer heel anders aangepakt. Ik vond een sketch van het duo Dan en Nick, en die zijn meesters van de flauwe woordspeling, en die hebben er letterlijk wat wc-humor van gemaakt.
Light years away, another time, another place, and the crew are up creek on Battlestar Galaxative.
Now look, men, this mission is imminent. We just can't wait any longer. I'm afraid we have to go. We have to go now. Without fighter support, we can't keep making these damaging runs. If we try to curry favor with the enemy, we may end up in a position where our movements are beyond our control. And so, in lieu of that, we must take shelter in the bowels of the ship. Oh, yes, you may think I'm potty. But loosen up a bit. This motion is passed. All right, let's evacuate.
Achtergronden van het filmnieuws. Ik zei het al, de BAFTA's zijn uitgereikt, of BAFTA's, maar ja, dat vind ik altijd heel raar om hardop te zeggen. Ik bespreek ze even apart in een blokje aan het eind, want er is verder nog een heleboel ander nieuws, dat wil ik je ook vertellen. Acteur Ben Kingsley is een paar jaar geleden tot ridder benoemd, dat is niet het nieuws hoor, want ik weet dat is al wat langer bekend. Hij mag zich dus Sir Ben noemen. Hij is daar ook erg trots op en je moet ook niet het lef hebben om daar een opmerking over te maken, want zo noemde een Duitse journalist hem onlangs meneer Kingsley en toen zei Ben, maar dan in het Engels, die bestaat al 2 jaar niet meer, meneer Ben. En nu kom ik bij het nieuws, want Sir Ben had bedacht dat hij ook wel met zijn titel wilde worden genoemd op de poster van zijn nieuwste film, zeer binnenkort in Nederland te zien, Lucky Number Slevin, met een L om een of andere reden. Maar daar werd vervolgens hartelijk om gelachen door alle andere beroemde Britse acteurs die ook in de ridderstand zijn verheven, zoals Anthony Hopkins, Sean Connery, Michael Caine en Roger Moore. Het is echt not done om op die manier je titel te gebruiken. En dat heeft ene Lord Putnam, tegen wie zijn vrienden gewoon David Putnam mogen zeggen, dan ook duidelijk laten weten. En Putnam is onder andere de producent van de klassieke Chariots of Fire en hij won ook nog een prijsje bij de BAFTA's deze week. En ook Roger Moore deed een duit in het zakje. Hij zei over die benoeming in de adelstand, it's all bollocks. Tja, dat is natuurlijk voor hem heel makkelijk om te zeggen. Als iedereen je toch al 007 noemt, dan voegt Sir ook weinig toe. Maar even zo goed, Ben Kingsley een beetje over het paard getild met zijn titel. En dan zijn er ook nog wat mensen uit de filmwereld overleden. Zoals op 13 februari de acteur Andreas Katsoulas. En als je die niet kent, dan ken je toch waarschijnlijk wel zijn karakter Jakar, een van de buitenaardse ambassadeurs op het ruimtestation Babylon 5. Overigens was Katsoulas veel bekender van televisie dan van het witte doek. Hij speelde ook een Romulaanse kapitein in Star Trek The Next Generation. De echte fans die weten dan meteen wie het is als ik zeg Commander Tomalak. Nou, ik ook wel van Star Trek, maar ja, dat wist ik toch niet. Katsoulas werd 59, hij stierf van longkanker. En dat verbaast eigenlijk niemand, want hij zou van het roken het liefst een Olympische sport hebben gemaakt. Het was ongelooflijk wat die man allemaal wegstookte. Ja, eigen schuld, dikke bult dus, maar toch erg jammer dat we Jakar niet meer terug zullen zien. Dan ga ik nog iets verder terug in de maand februari. Ja, ik wil niet elke week dooien in mijn show hebben, dus ik spaar het een beetje op. Maar overleden op 9 februari, de acteur die je waarschijnlijk het beste kent als Uncle Owen in Star Wars, hij heette Phil Brown. Verder heeft die man niet echt een spectaculaire carrière gehad als acteur, maar hij was wel een van de acteurs die in de tijd op de zwarte lijst kwam van de communistenjager McCarthy. En daarover ga ik je straks nog veel meer vertellen als ik de film Good Night and Good Luck bespreek. In ieder geval moest Phil door al dat gelazen naar Engeland verhuizen, waar hij zich toen is gaan richten op het regisseren. Het bekendst werd hij dus als Owen Lars, de oom van Luke Skywalker in Star Wars, en hij heeft dankzij die rol nog een heleboel handtekeningen mogen zetten. En in de categorie domme pech overleed acteur Richard Bright op 18 februari jongstleden. Hij was weliswaar al 69, maar toch is hij overleden omdat hij in New York onder een autobus terecht kwam. Ja, dus niet in zijn bedje, maar gewoon door domme pech. En dat is toch een bijzonder lullige manier om er tussenuit te knijpen. Je kent Richard Bright misschien als Al Neri uit de Godfather films. Hij is de man in dat politiepak tijdens de moord op een concurrerende maffiabaas, tijdens die beroemde doopscène. En vanaf dat moment mocht Richard Bright eigenlijk alleen nog maar boeven spelen. Hij zat helemaal vast aan dat soort rollen. Nou ja, je kan toch beter een boef spelen dan de rol van man onder bus. En dat was helaas zijn laatste rol, Richard Bright. Nou zijn moslims boos over spotprenten, maar Franse hindoes hebben nu de pest in over de film Les Bronzés. Een comedy waarin op zeker moment plaatjes van de god Shiva worden verscheurd. Shiva is een van de 3 belangrijkste goden in het hindoeïsme. En daarom hebben een paar hindoe-organisaties protest aangetekend bij distributeur Warner Brothers. Dus niet, zoals die moslims, meteen maar dreigen met dood en verderf, maar netjes een klachtenbrief schrijven. Het hindoeïsme is toch over het algemeen aangenaam, vredelievend. Die mensen krijg je niet zo heel snel boos, dus het zal best wel ernstig zijn. En dat allemaal voor 1 grapje. Dat is misschien het overwegen waard om die scène er alsnog uit te halen. Waarom niet? En ja, nu we het toch over ongeveer dat thema hebben, het is natuurlijk niet nieuw dat moslims met geweld hun zin willen krijgen. Dat wil ik illustreren met een nogal oud liedje van Spitting Image, We Like the Ayatollah. Het verwijst naar Ayatollah Khomeini, die in 1989 opriep om de schrijver Salman Rushdie te vermoorden wegens zijn boek De Duivelsverzen en daar toen ook $3 miljoen voor uitloofde. Nou, daar had Spitting Image wel een en ander over te zeggen.
Salman Rushdie.
We Like the Ayatollah van Spitting Image uit 1989. Maar laten we vooral niet alle moslims over één kam scheren, want met sommigen kun je echt wel lachen. En dat bewijst de eerste film die ik ga bespreken, Kebab Connection. En het ligt gezien de titel voor de hand om te denken dat het hier om de Turkse opvolger van Shuf Shuf Habibi gaat. En het is ook de Turkse Shuf Shuf eigenlijk. Precies het soort films waar fans van Shuf Shuf zoals ik zelf van zouden smullen. Er is alleen één maar. Dit is een Duitse film, geen Nederlandse. Voor mij persoonlijk maakt dat niets uit. Ik heb geen problemen met Turken of Duitsers, wat mij de meest tolerante Nederlander aller tijden maakt. Van homo's heb ik namelijk ook geen last. Nou, ik er eens over nadenken, heb ik eigenlijk alleen een gloeiende schurft aan Brabo's, maar dat telt uiteraard niet. Maar goed, het is dus niet iedereen gegeven om naar een film met Duits-talige Turken te kijken. Mijn tip, luister nou eerst eens naar deze review en neem dan pas je beslissing. Dit is het verhaal van Ibo, een jonge Turk die geboren en getogen is in Duitsland. Zijn vader is wel van de immigrantengeneratie, zo'n man van de oude stempel. Vanaf zijn geboorte heeft hij Ibo verteld dat hij met Duitse meisjes mag doen wat hij wil, zolang hij ze maar niet zwanger maakt. Hij zit namelijk echt niet te wachten op een of andere goddeloze bastaard in de familie. Dat is trouwens een rechtstreeks citaatje uit de film, hoor. Want ik zie heus wel dat sommige vingers al boven de speeddial voor het meldpunt discriminatie zweven. Oma Warnas is heus niet gek, maar komt rechtstreeks uit de film, mij pak je niet. Ibo heeft dan ook een Duits vriendinnetje, Titsi. Dat is een afkorting voor Patricia. En Patricia is een aanstormend actrice die samenwoont met een iets minder getalenteerde vriendin. Ibo woont nog thuis en zijn grote ambitie is om de eerste Duitse kung fu film te maken. Ja, nou, iedereen moet een doel in het leven hebben, nietwaar? Nu heeft zijn oom Ahmed een kebabzaak en die geeft zijn neef een aardig bedrag om een reclamespotje te filmen voor in de Hamburgse bioscopen. Ibo grijpt die kans en maakt een wereldspot die niet alleen een leuke commercial is, maar die meteen ook een soort voorstudie voor zijn kung fu project vormt. Aanvankelijk denkt oom Ahmed dat hij zijn geld over de balk heeft gesmeten. Maar als er opeens 100 man in een rechte lijn vanuit de bioscoop naar de kebabzaak loopt, kan Ibo geen kwaad meer doen. De toekomst ziet er zonnig uit, maar natuurlijk ontstaat er een nieuw probleem. Titsy wordt zwanger. En daar is helemaal niemand blij mee. Ibo wel in het minst. Titsy weet zelf trouwens ook wel uit welke hoek de wind zal gaan waaien. Want heb je ooit een Turkse man met een kinderwagen zien lopen? Dus opnieuw een citaat uit de film trouwens. Leg die horen neer. Kom op, doe mij een lol. Net als Shoef Shoef heeft deze film een gezonde dosis spot, of zelfspot eigenlijk, als het gaat om de Turkse gemeenschap. En ik weet het, bij Shoef Shoef ging het over Marokkanen, maar je begrijpt wat ik bedoel. In Duitsland zijn er wat subtiele verschillen in de verstandhouding met de autochtone bevolking, maar het scheelt weinig. Deze film had net zo goed in Amsterdam of in Zwolle kunnen spelen. Een heel sterk punt van het script zijn de talloze zijtakken die zijn ingebouwd en die werkelijk voorbeeldig worden gevolgd, uitgewerkt en afgewisseld met de hoofdlijn. Ze zijn vaak ook echt leuk, zoals de veten tussen oom Ahmed en de eigenaar van het Griekse restaurant tegenover hem. Turken en Grieken, dat gaat namelijk niet zo goed samen. En Kirianis noemt de broodjes döner kebab, handtasjes van witbrood, gevuld met hondenvlees. En daar kon hij trouwens best wel gelijk in hebben, maar ondertussen gaat zijn zaak wel bijna op de fles. En hij probeert dus via zijn charmante dochter Ibo ook zover te krijgen om zo'n wereldreclamespot te filmen. Ibo heeft echter wel wat anders aan zijn hoofd, want als Titsy na een kleine test met een lege kinderwagen vaststelt dat Ibo een typische Turkse vader dreigt te worden, dumpt ze hem. Daarnaast schopt zijn vader hem het huis uit, omdat hij dus die ene belangrijke regel met betrekking tot Duitse meisjes heeft gebroken. Ik heb geen zoon meer, roept vader boos, en zodra Ibo wat terug wil zeggen, spreek je vader niet tegen. Je hoeft geen tante in Ankara te hebben om dat te herkennen, neem ik aan. Ibo is erg verdrietig en neemt weliswaar een nieuwe commercial op voor zijn oom, maar die is zo deprimerend dat er geen klant meer naar de zaak komt. Voor Ibo is er maar één mogelijkheid, bewijzen dat hij een goede vader zal zijn en dat dan ook echt bewijzen, niet alleen beloven. Gelukkig kan hij oefenen op de baby van een vriend en gaat hij zelfs naar zwangerschapsgymnastiek, zonder Titsy, dat wel. Maar Ibo heeft ook een hele goede vriend die best wil doen alsof de weeën bij hem opkomen. Ik kan Kebab Connection echt sterk aanraden voor wie gewoon een leuke film wil zien. Doe niet zo kinderachtig over dat Duits, want je etaleert eigenlijk alleen maar je eigen domheid en je latente racisme als je daarom deze film overslaat. Dit is een prima film die ook duidelijk wat mocht kosten. Alleen al voor Ibo's spotjes zou je moeten gaan kijken, maar ook omdat deze film best botte grappen durft te maken en hij vlot en onderhoudend is opgebouwd. Kleine minpuntjes zijn misschien een iets te lang middenstuk, want Ibo en Titsy maken een paar valse doorstarts, een nogal voorspelbaar slot en iets te platte taferelen met babypoep, kots en neuspeuteren. Voor Nederlandse begrippen stelt dat echter erg weinig voor, dus laat dat je niet weerhouden. Als je van Shoef Shoef Habibi en het Schnitzelparadijs genoten hebt, dan mag je deze film ook niet missen. Nou, leg nou die telefoon maar neer, want ik ben klaar. Kebab Connection krijgt een 7,5. De volgende plaat zegt mij helemaal niks, maar hij staat op de soundtrack van Shrek 2. En als ik me er dan opeens die groene griezel en die ezel bij voorstel, dan wordt het best een aardig liedje. Ik snap ook niet helemaal hoe dat werkt, eerlijk gezegd. Bij BZN en Jan Smit werkt het in ieder geval niet zo. Maar luister met mij mee naar As Lovers Go. She said, I've gotta be honest. You're wasting your time if you're fishing around here. I said, you must be mistaken, I'm not fooling, this feeling is real. She said, you've gotta be crazy, what do you take me for? Some kind of easy mark. You've got wits, you've got looks, you've got passion, but I swear that you got me all wrong. Me
all of my life. Makes me think twice. Being with you here makes me sane. I fear I'll go crazy if you leave my side. You've got wits, you've got looks, you've got passion, but are you brave enough to leave with me tonight? Tonight.
As Lovers Go van de groep Dashboard Confessional en het is te horen in de film Shrek 2. Tijd voor de tweede filmbespreking en dat betreft Good Night and Good Luck. En het spijt me wel, maar dit wordt een geschiedenislesje. Dat kan ook niet anders bij dit onderwerp. Mijn excuses aan de mensen die het allemaal al weten, maar aan de logfiles van Warnas.net zie ik dat de meeste mensen toch op mijn site terechtkomen door in Google woorden als Katja Schuurman naakt en thriller plus tieten in te tikken. Niet dat ik daar plaatjes van op de site heb overigens, maar als je leuk wil doen, dan gebruik je soms wat ongebruikelijke kreten. In ieder geval geeft dat wel zo'n beetje het niveau aan van de gemiddelde, niet van jou, maar van de gemiddelde luisteraar. En de rest van de bezoekers van Warnas.net komt van huiswerkservice.nl. Die kinderen, die doe ik er ook vast een groot plezier mee door dit even uit te leggen. Want tussen ongeveer 1950 en 1956 was de Amerikaanse senator Joseph McCarthy bezig met een heksenjacht. Hij had het voorzien op communisten en hun sympathisanten. Dat is op zich niet zo erg, maar McCarthy deed het op de meest onfatsoenlijke manier die je je voor kunt stellen. Hij en zijn medewerkers schuwden echt geen enkele smerige truc en beschuldigden een heleboel volmaakt onschuldige mensen. Had je vader ooit een dubbeltje gegeven aan een zwerver die wist waar Rusland op de kaart lag, dan was je eigenlijk zo goed als zeker een informant van het Kremlin. McCarthy was kortom een misselijke en gevaarlijke kerel. De beroemde en gerespecteerde journalist Edward R. Murrow was het op een bepaald moment zat. Hij verzorgde een nieuwsprogramma voor de omroep CBS. En na een item over een luchtmachtpiloot die was ontslagen omdat zijn vader wel eens een Joegoslavische krant las, besloot hij om McCarthy zelf aan te pakken. Hij was een van de eerste, zo niet de allereerste, die dat durfde. En dat was riskant, want zo trok je de aandacht van die smeerlap en voor je het wist zat je zelf in het beklaagde bankje. Dit is met name het verhaal van Edward R. Murrow, gespeeld door David Strathairn, en van zijn team, over hun beslissing om iets aan dit onrecht te doen en de spanningen die dat opleverde. Senator McCarthy wordt niet gespeeld door een acteur, maar komt uitsluitend via, overigens prachtig gerestaureerde, geluids- en beeldfragmenten in het verhaal voor. En dat zal wel een van de redenen zijn dat George Clooney, die niet alleen meespeelt als Murrow's vriend en producer Fred Friendly, what's in a name, maar die ook nog eens regisseerde en meeschreef aan het script, deze film in zwart-wit heeft gedraaid. En verder is het ook een sobere, zij het zeer stijlvolle film. Zo is er nergens achtergrondmuziek te horen en de enige onderbreking van het verhaal en ook de enige muziek bestaat uit fragmenten van jazznummers gezongen door een nachtclubzangeres. Die zangeres en die liedjes hebben allebei niks met het verhaal te maken, maar die zorgen voor de noodzakelijke rustpunten en voor de sfeer van de jaren 50. Er wordt overigens ook ontzettend veel gerookt in deze film, maar Murrow presenteerde zijn rubriek dan ook doodleuk met een kringelende peuk in zijn hand, want ja, dat was toen, zullen we maar zeggen. Daar staat tegenover dat Murrow doodleuk Shakespeare citeerde tijdens zijn commentaren. Nou, kom daar maar eens om bij Netwerk, anno 2006. Natuurlijk kreeg Murrow heibel met McCarthy. En het aardige is dat de reactie van de senator indertijd op tv is uitgezonden. En ik kan je dus een clip uit de film laten horen. En die clip is tegelijkertijd een echt stukje geschiedenis.
Here now is Senator Joseph R. McCarthy, junior senator from Wisconsin.
Good evening. Mr. Edward R. Murrow, educational director of the Columbia Broadcasting System, devoted his program to an attack on the work of the United States Senate Investigating Committee and on me personally as its chairman. Now, over the past 4 years, he has made repeated attacks upon me and those fighting communists. Now, of course, neither Joe McCarthy nor Edward R. Murrow is of any great importance as individuals. We are only important in our relation to the great struggle to preserve our American liberties. Now, ordinarily, I would not take time out from the important work at hand to answer Murrow. However, in this case, I feel justified in doing so because Murrow is the symbol, the leader, and the cleverest of the jackal pack, which is always found at the throat of anyone who dares to expose individual communists and traitors. And I am compelled by the facts to say to you that Mr. Edward R. Murrow, as far back as 20 years ago, was engaged in propaganda for communist causes. For example, the Institute of International Education, of which he was the acting director, was chosen to act as a representative by a Soviet agency to do a job which would normally be done by the Russian secret police. Now, Mr. Murrow, by his own admission, was a member of the IWW, that's the Industrial Workers of the World, a terrorist organization cited as subversive by an attorney general of the United States. Now, Mr. Murrow said on this program, and I quote, he said, the actions of the junior senator from Wisconsin have given considerable comfort to the enemy. That is the language of our statute of treason, rather strong language. If I am giving comfort to our enemies, I ought not to be in the Senate. If, on the other hand, Mr. Murrow is giving comfort to our enemies, he ought not to be brought into the homes of millions of Americans by the Columbia Broadcasting System.
Ja, daar moest Murrow natuurlijk ook weer op reageren. Zullen we dat dan ook meteen maar even meepikken?
Last week, Senator McCarthy appeared on this program to correct any errors he might have thought we made in our report of March 9th. Since he made no reference to any statements of fact that we made, we must conclude that he found no errors of fact. He proved again that anyone who exposes him, anyone who does not share his hysterical disregard for decency and human dignity and the rights guaranteed by the Constitution, must be either a communist or a fellow traveler. I fully expected this treatment. The senator added this reporter's name to a long list of individuals and institutions he has accused of serving the communist cause. His proposition is very simple. Anyone who criticizes or opposes Senator McCarthy's methods must be a communist. And if that be true, there are an awful lot of communists in this country.
Voor Nederlanders is deze film lang niet zo boeiend als voor Amerikanen. Of je moet specifiek belangstelling hebben voor de geschiedenis van dat land. Als wij in onze zwart-wit archieven duiken, dan vinden we hooguit wat beelden van de watersnoodramp, een paar afleveringen van Zwiebertje en Ja, zuster, nee, zuster, en een stukje van de actie Open het dorp. Maar voor Amerikanen ligt dat anders. Die heksenjacht was een belangrijk stuk uit hun geschiedenis. Maar weet jij uit je hoofd hoe Edward Murrow eruit zag of hoe hij klonk? Kun jij echt aanvoelen hoe bijzonder het was dat omroep CBS het team van Murrow zijn gang liet gaan en hen volstrekte journalistieke vrijheid gunde, terwijl het bedrijf met zulke reportages wel degelijk het gevaar liep als communistisch bestempeld te worden? Nee, nou, ik ook niet, eerlijk gezegd. Trouwens, je moet ook minstens in de 60 zijn als je dit allemaal nog zelf kunt herinneren. Ik geef toe dat er spannender onderwerpen zijn te bedenken voor een avondje uit, maar Good Night and Good Luck is een volwassen film met een volwassen onderwerp en pakt de zaken erg goed aan. Als geschiedenisles kun je je weinig beters wensen, in aanmerking genomen dat er natuurlijk een en ander bij verzonnen moest worden en sommige details juist weer moesten sneuvelen. De cast is grotendeels onbekend, afgezien van George Clooney en een rolletje voor Robert Downey Jr. als een CBS-werknemer die getrouwd is met een van zijn vrouwelijke collega's, uiteraard vrouwelijke, 1950, hè, en dat verborgen moet houden omdat het tegen de regels is. En dat is dan ook het enige zijspoor van dit verhaal en het komt er, ja, het kan er eigenlijk net zo goed uit. Er zijn trouwens aardig wat mensen die vinden dat deze film karaktermoord is op senator McCarthy. Nou, daar moet je echt Amerikaan voor zijn hoor. En het argument is dan dat in 1995 documenten werden vrijgegeven waaruit bleek dat Joe McCarthy, ook een paar echte spionnen en partijleden te pakken heeft gehad. Ja, allicht, als je alles en iedereen dagvaart met twee benen en een pols, dan heb je automatisch ooit een keer beet. Het gaat erom dat hij mensen willens en wetens vals beschuldigde. Sterker nog, hij had toen niet eens door dat hij een paar echte informanten te pakken had, want hij kon niets bewijzen. Wat dat betreft zouden de Nederlandse officieren van justitie bij hun volgende bedrijfsuitje eens een bezoek aan deze film moeten brengen. Ron van Zanen van de Paskamermoord en Ernest Lauwers van de Deventermoordzaak, die zullen hun kaartjes graag betalen, denk ik. Want zulk onrecht en zulke types als McCarthy, die bestaan helaas nog steeds. Good night and good luck krijgt van mij een stevige 8.
On your guard, take care, while there's such temptation. One thing leads to another, too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Be wise, be smart. Behave, my heart, don't upset the card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat, he's too close for comfort. Not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care, while there's such temptation.
Ik zei het al, de film Good Night and Good Luck wordt af en toe onderbroken door jazznummers gezongen door Diane Reeves. Niet zozeer omdat ze iets met het verhaal te maken hebben, maar meer voor de sfeer. En dit was het zeer sfeervolle nummer Too Close for Comfort. afgelopen zondag zijn de BAFTA's uitgereikt. En de BAFTA, dat is niet British Award, zoals veel mensen denken. Het staat voor de British Academy of Film and Television Arts. En ze worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Dat wordt er altijd bij gezegd, ook met dat woord graadmeter. Want er is maar één echte prijs natuurlijk. Maar al die andere prijsjes, de Golden Globes en inderdaad de BAFTA's, die zijn wel aardige indicaties voor wie er gaat scoren bij de Oscars. Ik wilde gewoon dat lijstje met die prijswinnaars en ook die eigenaardige subcategorietjes die erbij hoorden, eens met je doornemen. En ik ken ook niet alle titels en ik weet ook niet alles te plaatsen. Maar ik kan er nou weer met 7 mijls laarzen doorheen schieten. Maar het leek me aardig om daar gewoon eens wat meer in detail in te treden. En zo werd bijvoorbeeld benoemd tot lid van de Academy Fellowship. En wat dat inhoudt en wat je dan mag, geen idee. Ik neem aan dat je dan erelid bent of zo. Of dat het een soort Lifetime Achievement prijs is. Lord Putnam. En we hebben al over hem gehoord omdat hij in het nieuwsblokje wat te zeggen had over het feit dat Ben Kingsley zo wilde gaan pronken met zijn titel Sir Ben. Nou, Lord Putnam. Ja, hij wordt dan toch zo aangesproken formeel. Is benoemd tot lid in de Academy Fellowship. En dan was er ook nog een speciale prijs en die heet de Michael Balkin Award for Outstanding British Contribution to Cinema. En die ging naar Robert Finch en Bill Merrill. En dan staat er ook bij dat Robert eigenlijk gewoon Chuck wordt genoemd. Dus hij ging eigenlijk naar Chuck Finch en Bill Merrill. Eigenaardige prijsjes die daar zo voorbij schoven. En de beste film, want dat hebben ze natuurlijk ook gewoon. Ze hebben ook normale prijzen. De beste film, daarbij waren er 5 genomineerd. Good Night and Good Luck, die ik net besproken heb. De film Crash, die mij volslagen ontgaan is. The Constant Gardener, die ik wel op de harde schijf heb gehad, maar waar ik me niet toe kon zetten. Capote, die moet in Nederland nog uitkomen. En de winnaar werd, en dat zal niemand verbazen, Brokeback Mountain. Ja, je moet ook niet het lef hebben om zo'n film geen prijs te geven natuurlijk. Dus Brokeback Mountain gewonnen in die categorie. Maar dat was wereldwijd, hè, want Brokeback Mountain is een Amerikaanse productie. En ze hebben dan ook de Alexander Korda Award for the Outstanding British Film of the Year. Dus je hebt niet zozeer beste film, maar wel beste Britse film. Nou, daar gaan we hoor. Er waren er 4 genomineerd. Pride and Prejudice, nou dat had natuurlijk nooit mogen winnen, want het is de zoveelste verfilming van dat klote boek. Festival is mij ook volslagen ontgaan. The Constant Gardener, Britse productie. En The Cock and Bull Story. En hij is gegaan naar, de 5e genomineerde heb ik dan niet genoemd, Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit. En dat vind ik dan zo aardig dat ze doodleuk, het is eigenlijk een kinderfilm, een kleipoppetjesfilm, laten winnen in de categorie beste Britse film. Terwijl ze inderdaad dus ook een Pride and Prejudice versie hadden. En The Constant Gardener staat toch ook hoog aangeschreven. Leuk van die Britten. Ze hebben ook gewoon de categorieën beste acteur, beste actrice, beste bijrol. Dus zullen we die eens doornemen. Actor in a leading role, dus beste acteur. De genomineerden waren Ralph Fiennes voor zijn rol in The Constant Gardener. Joaquin Phoenix voor Walk the Line. Die heb ik onlangs nog besproken. En dat is ook een kans hebben voor de Oscars. Heath Ledger voor zijn rol in Brokeback Mountain. Waarom Heath wel en die ander niet, vind ik dan weer raar. David Strathairn voor zijn rol in Good Night and Good Luck. Hij speelde daar de hoofdrol, als ik het goed heb. Maar het is geworden voor zijn hoofdrol in Capote Philip Seymour Hoffman. En dat is dat beetje mollige ventje met die bril. En voor beste actrice in een leading role, in een hoofdrol dus, waren de genomineerden Charlize Theron. Nee, niet voor dat science fiction debacle, heet het ook alweer. Eon Flux of zo, zeker niet. Nee, het ging om de film North Country. Judi Dench, ook genomineerd voor haar rol in Mrs. Henderson Presents. Maar dat was een beetje een inkoppertje voor haar. Had ik nooit verwacht dat ze daarvoor zou winnen. Rachel Weisz, ook voor haar rol in The Constant Gardener. Een film die heel vaak genoemd wordt, maar weinig wint. En Ji Ji Zhang voor haar rol in Memoirs of a Geisha. Staat voor Nederland ook nog lang niet op de rol, maar ik ben daar heel benieuwd naar. Nee, het is geworden van de film Walk the Line, Reese Witherspoon. Het was weliswaar een beetje een twee-act tussen die twee, maar ik snap die nominatie wel. Dat is een goed gespeelde rol. En dan voor de beste acteur in een ondersteunende rol, hè, dus beste mannelijke bijrol zeg je dan. De genomineerde Matt Dillon voor zijn rol in Crash, George Clooney voor Syriana. En over die film ga ik het ook nog wel hebben later hoor. Dat is een soort politiek drama over de oliebusiness. En opnieuw George Clooney, hij staat er 2 keer in, ook voor zijn rol in Good Night and Good Luck. En Don Cheadle ook weer voor Crash. Dus 2 keer Crash genomineerd en 2 keer George Clooney genomineerd. Maar het werd uiteindelijk Jake Gyllenhaal voor Brokeback Mountain. Oh kijk, daar is hij dan. Dus dat is, dan is opeens blijkt dat een bijrol te zijn.
Dan zal Jake wel het vrouwtje hebben gespeeld van de twee. Oh, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Daar krijg ik gedonder mee. Ik heb ook al helemaal geen review van Brokeback Mountain. Nou, dat wil zeggen, ik heb hem wel geschreven, maar ik hou hem lekker voor me. Ik heb geen zin in dat gedonder. Dus we weten ook weer wie de beste mannelijke bijrol was. Jake Gyllenhaal. En actrice in de beste bijrol, of beste vrouwelijke bijrol moet je dan zeggen. De genomineerden weer. Brenda Blethyn voor Pride and Prejudice. Catherine Keener voor Capote. Frances McDormand voor North Country. Michelle Williams voor Brokeback Mountain. Maar het werd, en ja, kan er weinig van zeggen, niet gezien voor de film Crash, de actrice Thandi Newton. Zo, jij bent weer helemaal op de hoogte wat betreft de BAFTA's. Krijg nou wat, dit is alweer het eind van deze filmcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnes. Als onderdeel van de Movie Academy en exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen altijd nalezen, daarvoor ga je naar www.warnas.net. Oh, en als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. En dat regel je heel makkelijk op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra klusjes. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. Ik neem afscheid van je met een plaat uit de film Walk the Line. Ja, ik moest er weer aan denken omdat ik het natuurlijk over had bij de BAFTA's. Ik heb gekozen voor een duet tussen Reese Witherspoon en Joaquin Phoenix. Dus als je nog even blijft hangen, dan kun je meeluisteren naar het nummer It Ain't Me Babe. Ik vond het leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende aflevering van de Filmcast.
Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door.
Someone